Goedendag, dit is de boordradio van nu.nl. We bespreken de race van Canada, waarin eindelijk weer eens een Ferrari vanaf pol vertrok. Sebastian Vettel kwam goed weg bij de start en hield Hamilton direct achter zich. Maar op driekwart van de race volgde de druk van Mercedes. En Vettel leek goed stand te houden, maar ja, 48ste ronde, toen kwam hij even op het gras terecht. Meteen terug de baas op, boze Hamilton. Het was, nou, we hebben het gezien. Dit tafereel betekende een tijdstraf van 5 seconden voor Vettel en ook nog eens een show na de zwart-wit geblokte vlag. We gaan er uitgebreid over praten, ook over de race van Max Verstappen, de Renaults en het gezeik sowieso over de boordradio. Aangeschoven in de studio onze Formule 1 verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Mijn naam is Julian Dom en dit is de boordradio. Mannen, laten we meteen beginnen. Spektakel alom. Vettel die komt eventjes het gras op, schiet door en het gezeik begint. Joost.
Ja, het was wel... Aan de ene kant heb ik me echt geërgerd aan die straf en hoe dat dan weer ging. Aan de andere kant was het natuurlijk wel gewoon een groot spektakel gisteravond. Want we zijn inmiddels een dag verder natuurlijk. Vettel die de bordjes verwisselde bij de auto's, 1 en 2.
Hebben we dat ooit eerder gezien?
Nee, je ziet soms een coureur wel eens boos tegen die bordjes aanrijden. Max Verstappen heeft dat een keer gedaan in Mexico vorig jaar. Maar dit vond ik wel, ik heb ervan genoten. Aan de ene kant, maar aan de andere kant was het geen goede dag voor de Formule 1, denk ik.
Patrick, ging er bij jou thuis wat kapot toen je aan het kijken was? Of hier op de redactie, waar zat je?
Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik zit hier te live bloggen in het Formule 1 live blog.
Je toetsenbord heeft het ook overleefd?
Jawel, zeker. En ik vond het eigenlijk wel lekker. Hè? Eindelijk weer eens wat reuring, weer eens echt wat om over na te praten. En ik denk dat dit wordt, vooral dat Vettel die bordjes weghaalt, dat wordt echt weer zo'n iconisch Formule 1 moment, wat je nog jarenlang in allerlei filmpjes terug gaat zien.
Laten we even beginnen bij het begin. Hè? Vettel die komt dat gras op. Was dat een fout van hem? Verremde die zich? Of waar lag het aan?
Ja, het was in ieder geval, hij had in ieder geval een groot gebrek aan grip op dat moment daar. En toen leek het ook even dat er meer aan de hand was met de Ferrari. Maar dat was uiteindelijk niet zo, want daarna ging het gewoon weer prima. Hij gleed door het gras heen. Ja, dan heb je dus ook vuil op je banden. En hij kwam de baan weer op. En hij gooide hem. Leek het wel een beetje voor Hamilton, maar ook weer niet heel erg. En hij was ook aan het corrigeren, want de auto brak even uit. En waar het nou precies om gaat, dat die straf is uitgedeeld, is dat de stewards hebben gezien dat op de onboard, dat hij op het laatste moment eigenlijk de auto weer onder controle leek te hebben. En toen toch nog een beweging maakte, waardoor Hamilton van de baan af moest. Want dat was letterlijk wat er stond, forcing the driver off the track. Maar ja, of dat wel zo was. Hamilton moest in de remmen, dat was een ding wat zeker is. Als ik naar mezelf, ik vond het geen straf en ik vond dat dit ook een beetje bij race hoort. Dus ik kan de frustratie van Vettel heel goed begrijpen. Maar ja, het heeft ook een beetje met de systematiek van Formule 1 te maken. Dat Hamilton dan begint te klagen en dat die straf er ook komt. En,
laten we even luisteren hoe dat klonk precies.
Ja.
Oh, he's come wide. Sebastian Vettel goes wide and Lewis Hamilton thought there was a gap.
You just came on the track so dangerous.
Yeah, copy Lewis, we're on it.
Ja.
Vettel keek wel in zijn spiegel, maar deed hij dat nou van tevoren of na die stuurbeweging?
Nou ja, dat is een beetje de vraag. En maakt het uit, ja, hij probeerde hem er nog voor te gooien natuurlijk. En Hamilton zei ook na afloop in een interview van dat hij dat eigenlijk wel hetzelfde had gedaan.
Ja, dat is ook coureurs eigen toch? Vettel schiet eraf, die bedenkt in een split second van, oh, ik mag toch ook weer niet te veel tijd verliezen op Hamilton. Dus die doet er alles aan om hem voor te blijven. En het hele probleem is volgens mij een beetje dat de Formule 1 is deze weg ingeslagen. Verstappen kreeg vorig jaar in Japan voor iets soortgelijks ook 5 seconden. Als Vettel nu geen straf had gekregen, dan wordt er weer gezegd dat ze inconsequent zijn, de stewards. En,
ze creëren een soort precedent natuurlijk. Ja. Toen een straf, nu een straf, dus de volgende keer ook weer een straf.
Ja, maar er zijn ook weer voorbeelden dat er voor soortgelijke incidenten geen straf werd gegeven.
Noem eens.
Monaco 2016 met een duel met Ricciardo en Hamilton. Die daar in de chicane, een stuk van de chicane afsneed, daarna geen tractie had. Toen kwam Ricciardo daarnaast. Ik heb de beelden gisteren ook getwitterd. En toen duwde hij hem gewoon de vangrail in. Daar kreeg je geen straf voor.
Maar dat was wel weer op een half natte baan.
Maar dat is het hele probleem. Hoe consequent kun je zijn? En elke situatie is altijd weer op details iets anders.
Waar zou die lijn getrokken moeten worden voor zo'n straf? Of zeg je gewoon van, weet je wat, we doen geen straf meer.
Nou ja, het punt is gewoon vooral dat ze dus oordelen dat het onveilig was. Maar ja, volgens mij was Hamilton al aan het remmen. En je weet gewoon dat als er een auto voor je van de baan schiet, dat ga je niet volle bak doorraggen. En dat deed hij niet. Dat deed hij ook al niet. En toen maakte Vettel nog een beetje die beweging. Maar ik had niet het idee dat Hamilton nou volle uitwijkende manoeuvre moest doen.
Had Hamilton nog de binnenkant kunnen kiezen?
Ja, dat gaat zo snel. Ik denk het niet. Hij kwam er al uit. En hij moest ook wel echt eieren voor zijn geld kiezen toen Vettel weer de baan op kwam. Ja, het gaat ook allemaal zo snel. Je moet in een split second beslissen wat je doet.
Ja.
En kijk, we hebben eigenlijk al veel te weinig van dit soort acties. Hè? Gevechten voor de leiding. De fans smullen ervan. Je hoort ook mensen juichen op de tribune. En dan wordt er na afloop weer... Dat is denk ik ook het hele punt. Dat er een coureur als eerste over de finish komt. Die vervolgens als tweede op het podium staat.
Ja, terwijl je dat een race geleden ook al hebt.
Ja, dat zag je
Verstappen.
Precies.
Ja, dat is gewoon te veel.
Maakt dit de sport een beetje monddood?
Nou, monddood niet, maar dat maakt gewoon dat mensen er een beetje een gemankeerd gevoel bij krijgen bij de Formule 1. Dat het te vaak wordt beslist achter de groene tafel en niet op de baan. En ik volg veel Amerikaanse autosport en daar doen ze dat gewoon heel... kan ik er heel vaak aan refereren, maar dat is wel zo. Daar gaat dat echt anders. En daar hebben ze gewoon veel meer het idee dat de coureurs dat onderling gewoon moeten oplossen. Nou is dat met een auto met bumpers wat makkelijker dan met de Formule 1 auto. Maar dan nog, ik denk dat er zou er een Amerikaanse wedstrijd leiden hebben gezeten, dan zou die straf niet uit zijn gedeeld.
Maar goed, we hebben een Amerikaanse eigenaar van de Formule 1.
Ja, nou dat is de grote vraag. Hoe gaan die hierop reageren? Want die zien ook wel... Ik zat even gisteren... Alle tweets van de Formule 1-account gisteren na de race, of tenminste na dat incident, of tenminste na dat straf was uitgedeeld, ging alleen maar over dat iedereen boos was op dat die straf was uitgedeeld. Dus het is ook een hoop negatief gevoel bij de fans.
Ja, en toch, we hadden een polletje in de app staan, in het liveblog, over of de straf van Vettel terecht was. En nu weet ik niet of de Nederlandse Formule 1-fan met een beetje een oranje bril daarnaar zit te kijken, maar die vonden 55% vond de straf wel terecht. Dat vond ik toch wel opvallend.
En hoeveel mensen stemmen dan op zo'n pak een beetje?
Dit waren er meer dan 10.000.
Zo dan, ja.
Ja, Vettel heeft A, een reputatie in Nederland. Dat is natuurlijk één ding. En B, kun je natuurlijk ook zeggen... het gaat natuurlijk ook om de regels. En in principe zou je kunnen zeggen dat ook misschien de regel wel is toegepast. Maar is die regel wel goed? Weet je, dat is een beetje het vervelende eraan. Er is geen 100% klip en klaar antwoord op te geven, denk ik. Maar je moet op een gegeven moment ook iets een beetje met een beetje gevoel bekijken. Ja. En als ik mijn gevoel laat spreken, dan denk ik dat het gewoon doodzonde was dat die straf werd uitgedeeld.
Laten we even luisteren naar hoe boos Vettel was.
Ja, altijd goed.
No, 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 guys. No, no, no. Not like that. Not like that. No, no, no. Seriously, you need to be an absolute blind man to think that you can go through the grass and then control your car. I was lucky that I didn't hit the wall. Where the hell I am supposed to go? This is a wrong world, I tell you.
We begrijpen zijn woede dus, hè?
Ja, nou aan de andere kant, kijk, Vettel is wel de eerste die een foutje maakt natuurlijk.
Ja.
Hij schiet het gras in, daar kan Hamilton niks aan doen. Sterker nog, Hamilton die probeert hem in een foutje te dwingen. En ik kan me ook wel voorstellen dat Vettel eraf schiet, omdat hij juist onder druk staat van Hamilton. Als jij in het gras komt door een eigen fout, zou je ook kunnen zeggen van je bent af. Je houdt Hamilton op, want Hamilton verliest daar wel gewoon tijd mee. Hij komt op de racelijn terug. En of je daar nou wel of niets aan kan doen, ja... Dat is dan een beetje om het even.
Ja, en wat betreft de polls en zo, waar mensen dan op reageren. Dan moet je altijd nog weer kijken naar hoe de situatie precies is en wie dan de rol speelt van wie. Want al zou Verstappen, denk ik, in de rol van Vettel hebben gezeten, dan zou iedereen in Nederland een onterechte straf vinden. Ja. Al zou Verstappen in de rol van Hamilton hebben gezeten, dan zou iedereen het een zwaar terechte straf vinden. Dus ja, zo serieus moet dat.
Het was in ieder geval leuker geweest als hij de straf niet had gekregen in het kampioenschap.
Ja, en dan denk ik dat Hamilton misschien meer aangezet had, dan had hij misschien ook nog wel gewoon op de baan, zoals het hoort, voorbij kunnen gaan. Al was die topsnelheid van die Ferrari wel echt lastig voor de Mercedes om er voorbij te gaan. Maar Hamilton hoefde aan het einde niet echt meer aan te zetten natuurlijk om de zege te kunnen pakken. Dus ja, aan de ene kant denk ik, ja, al die meningen erover, die vooral in polletjes en zo, dan denk ik, ja, dat is niet zo. Dat is altijd gekleurd door iedereen. Iedereen heeft een soort van vooringenomenheid over wie dan de rol speelt. En wat ik zeg, Vettel heeft een reputatie in Nederland en die is niet zo heel best. En dat heeft hij ook een beetje aan zichzelf te danken. En anderzijds is het ook gewoon zo dat je vooral moet bedenken, is de regel goed genoeg? Of is de regel niet te streng? Of moeten er gewoon überhaupt minder straffen worden uitgedeeld? Dat zijn een beetje twee discussies.
En nog even heel, heel kort daarover. Want op het moment dat we dit opnemen, het is zo pak een beetje 12 uur tweede Pinksterdag, maandag. Ferrari tekent beroep aan tegen tijdstraf Vettel in Grand Prix van Canada. Dat hebben we op de website staan.
Ja.
Ik dacht dat er geen beroep mogelijk was tegen een straf als deze.
Ja, ze hebben toch wel weer een loophole gevonden om toch... Maar ik denk niet dat ze daarmee wat gaan bereiken.
Nee, is dat sowieso dat iets wordt aangepast en daarna weer wordt aangepast? aangepast. Hele kleine kans.
Nee, de kans is dan groter dat misschien die regel misschien weer een keertje onder de loep wordt genomen. Maar ja, dat Vettel de zegen terugkrijgt.
Het zal meer een statement zijn. Want je kan inderdaad helemaal niet, dat vind ik ook wel typisch. Je staat in de reglementen dat je niet in beroep kan tegen een 5 seconden tijdstraf.
Ja.
Maar ja, de belangen zijn zo groot. Het gaat om een overwinning.
Weet iemand of die tweede prijs nog ergens in de prullenbak is teruggevonden?
Nou, hij nam hem wel. Het viel mij nog mee dat hij überhaupt toch weer naar het podium ging, Vettel. En hij nam hem ook aan, de beker. Maar ja, goed.
Het vond wel erg dat Hamilton zei, kom met me op plek 1 staan.
Ja,
Mercedes speelt wel een beetje een... Die hebben gisteren PR-technisch geen goede dag gehad, denk ik. Ten eerste, mensen die gunnen het nu Vettel veel meer. Dus als dan Mercedes wint, ja, dat is niet goed voor de reputatie. En dan Mercedes, aan de ene kant zegt Hamilton dan weer van, ja, ik zou hetzelfde hebben gedaan als Vettel. Maar aan de andere kant vond hij de straf toch wel weer terecht.
Ja,
Mercedes die hadden gewoon er beter aan gedaan om er helemaal niets over te zeggen. Maar Toto Wolff heeft nu ook alweer gezegd dat hij het verkeerd vond om de stewards onder druk te zetten. Terwijl ja, de stewards die zijn daarvoor en die krijgen altijd gewoon... Het is net als met een scheidsrechter bij het voetbal. Tuurlijk krijg je een bakgal over je heen. Dat hoort er gewoon bij. En dat hoort bij die stewards ook zo. Dus dan denk ik, ja, je kan ook niks zeggen, weet je. Dat is prima.
Nou ja, ook Niki Lauda, hè? Dat is, helaas is hij hier niet meer. Maar ik weet zeker, Niki Lauda, die had hier schande van gesproken.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ondanks dat hij dan verbonden is aan Mercedes. Maar die... Ik denk dat hij dat niet... Dat hij ook had gezegd van een belachelijke straf. Die was er ook helemaal niet zo van. Dus, maar ja, weet je, dat is allemaal speculatie. Dat weten we ook niet. Wat ik in ieder geval vond, is dat Mercedes... zich gewoon wat beter, meer op de vlakte had moeten houden. Kijk, dat Hamilton zich uitspreekt, ja, dat is logisch. Die zit ook in de persconferentie. Maar Toto Wolff, denk ik, ja, hou je nou gewoon even lekker op de vlakte.
Joost had het ook al in zijn analyse gezegd, die ook bij ons op de site is. Maar als Hamilton echt ballen had gehad en hij staat er al zo riant voor in het kampioenschap en je wil echt een statement afgeven, dan laat je maar 5 seconden terugzakken. Zodat Vettel die zegen wel pakt.
Had hij kunnen doen.
Dan heb je Leclerc achter je.
Nee, hij had hem wel kunnen laten zakken. Dat had hij wel kunnen doen. Maar dat doet hij natuurlijk niet. En dat snap ik ook alweer. En dat zou Vettel omgekeerd ook weer niet doen. En dat is het hele het dubbele aan deze hele situatie. Want dan zou Vettel in de positie van Hamilton hebben gezeten. Ja, hoe zou die dan weer gereageerd hebben?
Ja.
En dat is ook het hele punt. Dat coureurs aan de ene kant balen van al die regels die worden uitgedeeld. Of die straffen die worden opgelegd. Maar aan de andere kant vinden ze dan ook weer prima om te klagen over een andere coureur op de boordradio. Als die in hun oog iets fout doet.
Ja, laten we zo meteen even verder over het algemene geklaag over de boordradio praten. Eerst eventjes naar Max Verstappen. Hij deed mee. Hij start op de 9e plek en hij ging naar voren. Maar verder dan dat hebben we niet heel veel gezien, toch? Van onze Nederlandse...
Nee. Nou ja, die 5e plaats. Ik twitterde het gisteren al, was het slechtste resultaat van dit seizoen.
Ja.
Ook om aan te geven dat hij eigenlijk een hartstikke goed seizoen draait in hoeverre het mogelijk is. En weer gemaximaliseerd, denk ik.
Ja, en hij heeft het best netjes gedaan, want Gasly die werd zelf nog op een ronde gezet.
Ja, het is een hele lange stint. Hè. Op die harde band was hij gestart. Het was eigenlijk jammer dat hij nog niet iets langer door kon rijden, zodat hij nog naar de zachte band had kunnen wisselen. En dat hij een nog groter bandenvoordeel had op het laatst.
Maar zou je denken, dan had hij misschien de snelste ronde kunnen pakken, maar Bottas...
Ik denk, Red Bull miste gewoon echt de snelheid om met Ferrari en Mercedes te knokken. Maar als je ziet waar die vandaan komt, hij toch ook wel weer relatief makkelijk voorbij die Renaults.
Ja.
En als je ziet dat Gasly dat dan niet lukt, ja, dan is dit gewoon weer een prima resultaat. En een 5e plek. Ja, het is gewoon even niet meer dan dit. En dat is heel jammer voor de Nederlandse fans. Maar dit is het wel een beetje, denk ik.
We hebben het vorig seizoen zo vaak gezegd. Hè? Het wordt een tussenseizoen met Honda als nieuwe motor. En ze gaan opbouwen, ze zijn er nog niet. En nu we dit zien, het doet toch best wel pijn dat ze er inderdaad nog niet zijn en dat we dus gelijk hadden.
Ja, maar dat is wel ook misschien wel specifiek aan dit soort circuits hoor. Maar want ik heb wel het idee dat ze vooral ook gewoon best wel veel topsnelheid misten. Want je zag ook, volgens mij was er één situatie dat ze allebei DRS open hadden en dat dan de auto, volgens mij was het Renault, maar ik weet niet meer.
Norris was dat volgens mij.
Of het Norris, ja, met de Renault motor ze hadden allebei de DRS open en toen ging die McLaren gewoon harder. Dus dat zegt ook wel iets over het vermogen van de Honda motor. Qua topvermogen is misschien nog niet helemaal daar waar ze willen zijn.
Ja.
Maar dat kan ook met de afstelling te maken hebben. Dat weet ik ook niet precies.
Ik heb wel het idee dat ze bij Honda echt heel erg gokken op de betrouwbaarheid. Dat ze echt wel voor me. Je moet altijd kiezen. Hè. Kiezen wij voor vermogen of voor...
Hoe groter de kans dat er ergens iets fout gaat.
Precies, ja. Het is altijd een afweging die je maakt. En ik heb nu wel het idee dat ze het echt wel op veilig aan het spelen zijn. Want het laatste dat ze willen is dat die... Daar waren vooraf gaan ze het seizoen altijd zo bang voor natuurlijk. Dat die Honda motor gewoon...
Een nieuwe Renault debakel.
Precies, ja. Dus ik denk dat ze gewoon eerst echt voor 1000% zeker willen weten dat die betrouwbaarheid gewoon goed is voordat ze het op gaan schroeven. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer dat dat dit het eigenlijk is. Want ja. Verstappen was echt kansloos voor de top 4.
En ja. Gasly, zien we hem nog het einde van het seizoen halen in een Red Bull Racing car?
Maar ik heb heel lang gezegd van we moeten niet te snel oordelen. Maar ja, je kan er niet anders concluderen dan dat het best wel ontluisterend is dat de Gasly gewoon voor Verstappen start. Misschien niet op de ideale band.
En achter Ricciardo starten.
Ja, en dat is dus ja, Gasly haalde er toch niet bepaald alles uit gisteren.
Maar bepaald niet alles. Hij bakte er gewoon helemaal
niks van. Nee, in de kwalificatie eigenlijk was het nog redelijk. Maar in
en wie zou je daar nou neer moeten zetten? Als,
dat is een beetje het probleem, ja.
Ja, dat hebben ze niet. En ze zullen hem ook denk ik nog wel de tijd geven. Al is het maar om een beetje rust in de tent te houden.
Is er bij voetbal heb je in de winterstop natuurlijk een tussentijdse wissel van spelers. Hebben we dat bij Formule 1 in de zomerstop?
Ze kunnen wisselen wanneer ze willen.
Ja?
Ja, ze kunnen volgende week een andere inzetten als ze dat willen. Dat maakt niet uit.
Ja, maar ook dat bijvoorbeeld van de ene team naar het andere team.
Oh zo, ja, dat zou kunnen, maar dat
moet je contract afkopen.
Dan moet je een contract afkopen, ja. Maar als Red Bull heel veel geld op tafel wil leggen om volgende keer Sainz weer in die auto te hebben, bij ze van, dan zou dat gewoon misschien in theorie kunnen. Er zijn geen regels die dat verhinderen. Nee, zeker niet.
Maar ja, dat gaan ze niet doen, denk ik.
Nee,
precies. Maar ja, niets houdt ze tegen.
Nee. Maar het is inderdaad wel ontluisterend. Zo'n Gasly ook. Hij schikt zich ook wel een beetje in die rol. Ja, Verstappen is beter dan ik. Ik heb nog veel te leren.
Je
en
moet vechtersmentaliteit hebben, toch? Ja, willen zijn en ervoor gaan.
Kijk, ja, maar goed. Kijk, het is natuurlijk we zitten niet erbij in die auto. En misschien spelen er nog wel dingen qua afstelling. Misschien voelt hij zich gewoon nog niet helemaal lekker. Je hebt soms gewoon dat coureurs zich in een bepaalde auto met bepaalde eigenschappen niet goed voelen. En dat het dan in een andere auto of een andere omgeving ineens wel lukt. Weet je wel. Dus het is,
nou, dan zou je dus eigenlijk gewoon weg moeten naar een ander team waar het
Dat is dus nog net even te vroeg om dat nu al te gaan zeggen. En ik bedoel, de verhalen gaan nu al wel rond hoor. Mm-hmm. Dat er wordt gedacht aan vervanging. Nou ja, met wie ga je hem dan vervangen? Ja,
echt geruchten beginnen ergens?
Ja, wel. Maar in de Formule 1 is het ook wel gewoon zo dat op een gegeven moment iemand begint te schrijven van hey, moet Gasly niet eens vervangen worden? En dan gaat dat gewoon rond.
Wat natuurlijk wel is, Red Bull is wel een topteam, hè, natuurlijk. Mm-hmm. Dus, Red Bull wil daar coureurs hebben die potentieel om de wereldtitel kunnen vechten.
Ja.
En als Gasly dat niet snel gaat aantonen, dat hij wel in ieder geval, hij moet wel verbetering gaan laten zien, want dit schiet natuurlijk niet op zo.
Nee.
Laten we naar de rest van de boordradio gezeik gaan. Want als ik het zo eventjes mag hashtaggen. Joost, jij hebt een heel mooi stuk geschreven op nu.nl. Patrick zei het al eventjes. Waarin er wordt eigenlijk geïnsinueerd dat de coureurs zelf ook wel verantwoordelijk zijn voor al die regels die er bestaan. Want ze maken er gebruik van.
Nou ja, verantwoordelijk is misschien het goede woord. Maar ze dragen er zelf aan bij. In de zin van, wat ik net eigenlijk ook al zei, is dat coureurs aan de ene kant het belachelijk vinden dat ze een straf krijgen. Maar aan de andere kant wel de eerste de beste mogelijkheid om een tegenstander een oor aan te naaien. Maar die laten ze niet liggen.
We hebben een mooi voorbeeldje. Grosjean.
Ja. Ja, maar dat is ook.
Het was een kusje op de wiel.
Ja, nee, dat was gewoon. Als zou Grosjean in de andere auto hebben gezeten, zou hij zeggen: belachelijk. Dat ik hier een straf voor zou kunnen krijgen. Of dat iemand dat vindt, überhaupt. Maar ja, dat is ook een beetje die vooringenomenheid van coureurs. En die ultieme drang om te presteren. En om elke mogelijkheid die je daarbij kan helpen aan te grijpen. En dat is dit er één van. En. Misschien moet je gewoon zeggen dat coureurs niet meer mogen praten over de boordradio of zo. Ik weet niet.
Ja, volgens mij is het ooit begonnen omdat FIA zelf heeft gezegd van als jullie wat zien, meld het aan ons, laat het maar weten. Maar dat is jaren geleden.
Ja.
Maar dat is een beetje doorgeslagen. Want bij iedere inhaalactie, als er ook maar een klein beetje frictie is of zo, dan begint het gezever al.
Maar is het dan ook als je het als coureur zelf niet meldt, dat er niet naar wordt gekeken?
Nee, dat is niet zo.
Nee, oké.
Nee, het is wel zo dat het natuurlijk kan helpen. Want het is niet zozeer dat de coureur dan klaagt. Nou, die kan ook rechtstreeks natuurlijk klagen naar de wedstrijdleiding, want die horen dat heus wel. Maar dan is het ook meer dat het team dan natuurlijk gaat klagen. Want die hebben dan gewoon een rechtstreeks verbinding met de FIA. En dan zeggen van, zagen jullie dat wel? En dat was natuurlijk ook wat er met Hamilton en Mercedes gebeurde. Hamilton klaagde over dat Vettel gevaarlijk terug de baan opkwam. En Mercedes gaat dan klagen bij de FIA van, is dat geen strafwaard. En dat zou Ferrari andersom ook doen. Dat is er helemaal ingeslopen in de Formule 1 de afgelopen, best wel lang al eigenlijk. Het is niet iets van de laatste jaren of zo. Maar het is gewoon vooral sinds die boordradio's zo goed werken en dat ze daar gewoon altijd.
Moet ik zeggen, de boordradio van Lewis Hamilton verzaakt bijna nooit.
Hoor. Nee, die is.
Daar is echt een extra filter op aangebracht of zo.
Ja, nee, het is gewoon. Als coureurs willen dat minder wordt, dan moeten ze ook eens in de spiegel kijken en ook eens denken van met elkaar, weet je, want je moet niet beter milieu begint bij jezelf. Maar je moet het natuurlijk gewoon collectief een keertje bespreken als coureurs. Van oké, laten we in ieder geval gewoon stoppen met janken over elkaar. Om elk wisselwasje. Want dan werk je het ook een beetje in de hand.
Maar goed, dan ga je uit van de goodwill van 20 coureurs. Kan je niet beter gewoon zeggen van als race komt, raceleiding van weet je wat, we kappen er gewoon mee. Dit mag. Je kan klagen, maar we luisteren het niet af. En we kijken zelf alleen naar de incidenten.
Nou, dat zou kunnen helpen, ja. Ik heb altijd het idee dat de coureurs, die zijn ook nog wel weer zo gewiekst, dat ze weten dat het niet alleen wordt uitgezonden bij de wedstrijdleiding, maar ook op tv. En dat mensen dan thuis horen. En dat ze daar, ze grijpen heel snel in zo'n slachtofferrol ook.
Horen, hè? Want het is fantastisch.
Jawel, en het is emotie. En het is ook wel weer, kijk, het Formule 1 is ook weer de enige sport ter wereld waarbij coureurs, of ze rijden een auto die 300 km per uur gaat, de adrenaline stroomt door je lijf.
Ja. Binnensmentaliteit dus, allemaal.
Ja.
En dan,
Het is ergens misschien ook wel begrijpelijk, ja.
Behalve Gasly, winnaarsmentaliteit.
Nee, die heeft Jezus wel.
Dan hebben we ook nog een stukje van Magnussen. Die ramde natuurlijk, die zorgde ervoor dat Max Verstappen niet een goede kwalificatie kon rijden.
Ja.
En daar was hij zelf ook niet heel erg blij over hoe zijn auto vervolgens naar een all-nighter in elkaar was gezet. Laten we luisteren.
Worst experience I've ever had in any race car ever.
None of us are happy about this pace. The guys stayed up all night to fix the car.
I know, so bring it home, man. I know.
What it means that for us it's also not a nice experience. It's enough now. That's what it means. Enough means enough.
Patrick,
geweldig.
Gunther op het einde.
Ja, fantastisch. Echt geweldig. Gunther Steiner, de teambaas van Haas, is een soort cultheld geworden door die Netflix documentaire. Maar dit vind ik van, dit is wat een teambaas hoort te doen. Magnus had zijn auto dus afgeschreven in de kwalificatie.
Eigen schuld.
Ja, ze hebben bij Haas de hele nacht door moeten werken om die auto überhaupt op tijd af te krijgen voor de race. En dan dan gaat hij niet lekker. En het zal ook best wel, het zal niet fijn voor hem geweest zijn om erin te rijden. Maar ja, om dan inderdaad iedere ronde te zeiken en te zeggen hoe slecht die auto wel niet is. Ja, dat is voor die monteurs die de hele nacht aan die auto gewerkt hebben ook heel vervelend om te horen. En dan is zo'n Gunther Steiner wel perfect die het even voor die jongens opneemt. Hè? Van ja, Kevin, het is enough is enough. Hou je mond, gewoon rijden met het hok.
Ja, daarna was het ook stil, hè?
Ja, dat denk ik wel. Ja, het is niet meer uitgezonden in ieder geval daarna. Maar heel raar van Magnussen. Want die zegt dan ook nog tussen zaterdag en zondag dat hij het zo vreselijk vindt voor de monteurs. Liet hij dan weten. En dat ze de hele nacht en dat hij daar zich schuldig over voelde. En dan de volgende dag ga je je zo uit op de radio. Maar ja, dat geeft maar weer aan hoe coureurs in elkaar zitten. En dat ze dan gewoon heel egoïstisch zijn en denken van klaag, klaag, klaag. En het gaat niet zoals ik wil. En dat hebben ze gewoon allemaal zonder uitzondering. Dus dat is ook een beetje om terug te komen op Vettel. Het probleem, Vettel heeft hier in Nederland vooral ook echt de reputatie dat hij een klager is. Maar
we hoorden, volgens mij was het 2-3 seizoenen geleden ook constant op de
boel. Ja, maar dat natuurlijk is ook een beetje hoe het uitgezonden wordt. Ja. Weet je wel? En hij heeft niet
de regie maakt een keuze.
De regie maakt daarin de keuzes. En Vettel was toen met veel incidenten was hij bij betrokken. Maar Hamilton klaagt ook heel veel over de baat.
Hamilton is dit seizoen zo aan het mierenneuken over. Steeds als hij ergens iets niet voelt alsof er iets fout is, dan al meteen op de boordradio. Jongens, dit is niet goed.
Ja, maar dat doet hij al seizoenen lang. Dat doet hij altijd al. En Verstappen klaagt ook over de boordradio. Ja. En Ricciardo ook. En
het is maar gewoon wat je hoort en wat je niet.
Ja, precies. En dat Vettel daar zo'n reputatie voor heeft in Nederland is, vind ik altijd een beetje onterecht. En nou ja, die werkt dan ook. Aan de ene kant had ik wel het gevoel dat veel mensen nu dachten van Vettel heeft nu gewoon gelijk. Maar toch werkt dat ook weer in zijn nadeel. En dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. Maar hebben alle coureurs eigenlijk aan zichzelf te danken dat ze gewoon eens moeten stoppen met dat op elkaar mopperen en racen. Gewoon racen.
Wat wel zo is ook over die boordradio's. We hebben dan in Nederland voor het eerst dit jaar dat F1 TV. Hè? Dan kan je integraal gewoon meekijken met één bepaalde coureur. Dan hoor je alle boordradio's. Maar wat ik wist wel dat het zo ging. Maar wat me toch wel een beetje opviel is dat ze er wordt continu tegen ze aangepraat. Echt continu. Van Kubica rijdt daar. Let even op. De volgende is die en die. Setting dit. Setting dat.
Helemaal gek van.
Het houdt niet op.
Nee.
En dat hoor je allemaal niet op de tv. Maar het is één grote lopende bandwerk. Dus wat dat betreft, wij kunnen ook misschien wel zeggen van hou je even in op de boordradio of zo. Ja. Die coureurs zitten zo in hun eigen wereld, in hun eigen cockpit. Ja, dat is. Ik denk dat ze daar ook helemaal niet over nadenken. Misschien ook wel.
Nee, maar dat kan je natuurlijk ook op een ander moment buiten de auto een keer.
Ja, precies. Ja, ja,
ja.
Zullen we naar de post gaan?
Yes.
Hey Ja, zoals bij elke race kan je natuurlijk mailen naar podcast@nu.nl of stuur even een tweetje naar Joost Nederpelt, Patrick Moeken of Daan Smink, die trouwens op vakantie aan het genieten is. Ik weet niet, hadden we dat gezegd aan het begin? Nee, Daan die is gewoon lekker op vakantie, die is over 2 weken weer terug.
Welverdiende vakantie.
De eerste vraag die is binnengekomen, die is van Mike. En die vraagt, vinden jullie ook niet dat Red Bull eerder slechter dan beter wordt? Daar hebben we het er heel eventjes al over gehad. Maar misschien kunnen we er nog even dieper induiken, Patrick.
Ja, daar lijkt het wel een heel klein beetje op. Ja. Ze zijn in ieder geval, het zag Verstappen, die zegt dat zelf ook. We hebben gewoon niet zo'n goede auto als vorig jaar.
Terughoudend met updates, denk je? Of ze weten gewoon niet waar ze moeten zoeken?
Nou ja, dat is gewoon vorig jaar hadden ze echt het allerbeste chassis van de grid. Beter nog dan Mercedes, zeiden ze zelf in ieder geval. En het was ook zo, want in Monaco waren ze toen echt hartstikke dominant. En dit jaar waren ze in Monaco ook wel sterk, maar niet dominant.
Nee.
En nu zaten ze gewoon... volgens mij was het... Gasly zat een seconde erachter in de kwalificatie. En Verstappen had er wel iets dichterbij gezeten. Maar vorig jaar stond Verstappen hier op het podium. Dus het is nog niet het Red Bull seizoen wat je normaal ziet. Hè? Dat ze altijd maar heel goed zijn in doorontwikkelen. Die lijn heb ik ook nog niet gezien dit jaar, eerlijk gezegd.
Verstappen leek ook een beetje langzaam weg bij de start. Hè? Is dat iets wat we vaker dit seizoen hebben gezien? Zou dat in de auto kunnen liggen?
Het zou kunnen, ja. Zijn starts zijn dit seizoen niet zo goed als we van hem gewend zijn.
Nee.
En dat, maar ik moet aan de andere kant zeggen, kijk, zonder die straf had hij in Monaco ook wel weer op het podium gestaan. En in Barcelona stond hij ook op het podium. Hij had nu gewoon, Canada was gewoon een slecht circuit voor ze, maar dat hadden ze ook al een beetje verwacht.
Ja.
Ik ben gewoon vooral benieuwd wat dat laatste zegt over de Honda motor. Want ja, je zag het aan de Ferrari, die hebben een hele goede, de beste motor van de grid, dat is wel duidelijk. En die benutten dat ook ten volle in Canada. Dus dan zie je hoe belangrijk motoren daar zijn. En dan is het wel extra pijnlijk dat aan de ene kant Renault goed ging, qua topsnelheid ook. En de Honda, Red Bull Honda, dus dan toch daar nog wel wat problemen mee heeft. Dat hoeft trouwens niet per se aan de Honda motor zelf te liggen. Hoor. Dat kan ook aan de manier waarop Red Bull die auto afstelt liggen.
Maar die samenwerking is verbeterd sinds ze met Honda zijn samen gaan werken.
Ja, wel. Maar ik heb het meer over dat die auto misschien te veel drag genereert. Dus te veel weerstand. Dat zou kunnen. Ik speculeer ook maar wat hoor. Maar het is... Het was niet de beste race van Red Bull. En ze moeten zich echt herstellen in Frankrijk. Wil ik denken van dat was gewoon eenmalig.
Ja. Zometeen meer over Frankrijk. Andere vraag. Jeffrey Hendricks die vraagt van... dat hebben we ook eigenlijk al een beetje besproken. Ik ben niet van het snelle afschrijven. Maar wat Gasly laat zien is toch onacceptabel voor een topteam.
Dat laatste is gewoon waar. Ja. Dat is onacceptabel voor een topteam.
En dat is het ook. Hè? Het is niet een racing point waar hij voor rijdt.
Nee.
En Gasly was ook gewoon een keuze. Dat was niet veel beter toen al, toch?
Nee, en Gasly was ook best een aardig talent, hoor. GP2 kampioen geweest.
Maar hij had nog een paar jaartjes bij...
Hij heeft één Formule 1 seizoen gehad. Ja. En natuurlijk, Red Bull had hem ook nooit nu al willen brengen. Dat kwam natuurlijk door het vertrek van Daniel Ricciardo. En dat hebben ze zelf ook gezegd. We moeten hem de tijd geven. Maar de Formule 1 is zo opportunistisch als ik weet niet wat natuurlijk. Dus ja, de vraag is hoe lang je die tijd nog gaat krijgen.
Ja.
Maar bij Red Bull zullen ze ook hier niet blij mee zijn. Je wil gewoon twee coureurs hebben. Wat je vorig jaar met Ricciardo had. Hè? Gewoon Verstappen en Ricciardo die elkaar helemaal... Die elkaar beide beter maakten. Die elk puntje pakten wat er...
De onderlinge strijd word je beide
ook,
bij vooruit.
Zeker, ja. Ja.
Ja. Ja, aan de andere kant is natuurlijk één ander voorbeeld waar je dat een beetje mee kan meten. Is natuurlijk met Charles Leclerc bij Ferrari. Die meestal ook achter Vettel finisht, alleen in Bahrein niet. Maar die zit er toch vaak gewoon veel dichterbij. En die laat ook af en toe gewoon wel echt zien wat hij kan.
Gelijkwaardig bijna. Ja.
En dat wil ik niet zeggen hoor.
Maar als Vettel een foutje maakt, dan zit hij er wel bovenop.
Zit hij er bovenop, dan kan hij profiteren. En dat is bij Gasly en Verstappen gewoon totaal niet zo.
Nee.
En Verstappen zegt zelf altijd, en dat moeten we dan natuurlijk geloven, dat het niet uitmaakt dat hij niet onder druk wordt gezet. Maar ja, ik vraag me toch wel eens af hoe dat zou zijn als hij gewoon echt een hele goede collega-teammaat had bij Red Bull. Maar ja, ik zie gewoon nu niemand die dat zou kunnen invullen. Want je kan Kvyat daar terugzetten, maar dat zou echt lachwekkend zijn.
Ja, nee, dat zou Red Bull zich echt een brevet van onvermogen spelen.
Ja, Hulkenberg wordt wel eens genoemd.
Hulkenberg, dat zou wel leuk zijn.
Ja.
Van een Nederlandse kunnen ze Nederlands met elkaar praten.
Ja. Ja. We hebben ook nog in de Formule 2 toch wat talenten zitten. Of zou dat dan ook te vroeg zijn?
Nou,
ik denk dat ze nu in dit licht meer voor een... Ja. Dat zou wel niet helemaal des Red Bull zijn, maar voor een zekerheidje gaan.
En zouden ze dan niet gewoon een oudere coureur terug willen halen voor veel geld?
Noem eens iemand.
Alonso?
Nee.
We hebben dat meegemaakt. Nee.
Nou ja, ik denk
ik
dat al zo...
oogjes fonkelen her en der.
Nou ja, het zal heel leuk zijn, maar dat gaat echt niet gebeuren. Ik denk dat ze dan eerder iemand uit het huidige veld gaan plukken. En dan is Hoekenberg best wel een logische keuze, denk ik.
Richard Scheffel dan. Wat was er knotsgek aan deze race? Het was eigenlijk weer een optocht richting de finish. Geen safety car, niks spectaculairs. Alleen en al dan niet terecht, een boze Vettel.
Ja, wat was een knotsgek.
Was het een goede race verder, los van het incident?
Ja, ik vond het een leuke race. Het was hartstikke spannend. Ja,
toch?
Zeker, ja. Absoluut.
Ook wel, ik merk wel dat dit seizoen, en misschien is dat omdat de auto's gewoon beter worden en de regels strakker worden gehanteerd, de minder grote crashes lijken er.
Ja, het wordt wel met goede afloop natuurlijk, maar het wordt wel weer tijd voor een leuke... Een aardige
goede startcrash.
Precies.
Ja, precies. Eerste bocht, eventjes wat chaos, autootje eroverheen. Ja.
Nee, ik weet niet hoe dat komt. Ik had het eigenlijk wel verwacht, want je hebt best wel veel jonge honden op de grid.
Grosjean ertussen.
Grosjean,
altijd goed in de mix. Ja, Grosjean valt gewoon tegen wat dat betreft. Kvyat vind ik ook gewoon echt...
Kvyat gewoon goed voor.
Echt tegenvallen. Qua bijdrage aan de spektakel in de race. Nee, die doet het gewoon goed. Die doet het te goed eigenlijk. En dat hij is te composed, te veilig eigenlijk. En daar moet hij gewoon eens weer mee stoppen. Want we hebben wel wat crashes nodig natuurlijk. Ja. Nee, ja, ik heb daar niet echt een verklaring voor. Maar het is zo. Dat
wanneer ga jij weer naar het circuit, Joost?
Silverstone.
En neem je een spijkertje mee voor op
je plasje olie hier en daar. kan altijd helpen. Ja, nee, maar kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk zo. Er zijn gewoon best wel veel mensen die kijken Formule 1 voor de crashes. En dat begrijp ik. Want ik kijk bijvoorbeeld NASCAR voor de crashes. Dus dat is maar Formule 1, ja, zo'n race. Als er continu een soort van... spanning om de leiding, zoals zondagavond bezig is. Ja, als je dat niet spannend vindt, ja, dan is Formule 1 misschien niet helemaal jouw
sport. Klopt. Mijn vriendin die ging pas kijken op het moment dat Vettel ruzie begon te maken over de boordradio. Toen zei ze, het is toch nog leuk. Ja, toen dacht ik van, maar het is toch al de hele tijd spannend. Dan hebben we de vragen er ook doorheen. Zijn we bijna klaar?
Renault nog even doornemen? Die hebben we toch wel verdiend misschien?
Ja, Renault. Ja,
heel kort, Abita Boel heeft zijn contract verlengd.
ze hebben in principe nog niks natuurlijk. Maar de vorige keer zeiden ze dat het een probleem voor Monaco was. Dat probleem in de motor hadden opgelost met de drijfstang. En dat de motor daardoor niet voluit kon draaien, nu wel. En moet gezegd, ze gingen best goed.
Ja. Het ging hartstikke goed.
Nou ja, het heeft goed weer
op. Voor een no-begrippen gingen ze heel goed.
Ze gingen relatief goed.
Was dit, kan je dit wegschrijven aan het circuit?
Nou,
dit goed ging?
Je zou eigenlijk verwachten dat met die lange rit, het is echt een power circuit in Montreal. Maar juist hier, en dat is wel opgevallen, dat ze het juist toch hier goed doen. Ja, dat zal voor hun ook wel bemoedigend zijn, want dit zijn eigenlijk wel signalen waar ze mee verder kunnen. Wat had al gezegd, Norris was gewoon aan het knokken met Verstappen.
Ja.
Puur op motorvermogen. Ja, dat zijn toch wel goede signalen voor dat team. En laten we het hopen ook dat ze wat dichterbij de rest van het veld komen.
Zijn.
Dat je hebt nu nog steeds dat Formule A en Formule B kampioenschap. Als die sprong zouden kunnen maken, dat het in ieder geval wat vaker gebeurt, dat ze met Red Bull kunnen knokken. Ja,
ja.
Perfect.
Ook een beetje met Ferrari.
Ja, dat hangt heel erg van het circuit af. Afgaande op wat we hier hebben gezien, kun je denk ik dat Ferrari ook wel sterk zal zijn op Silverstone, Monza vooral. Circuits met veel vol gas. Ferrari gaat nog wel knokken. Samen met Red Bull ook. Hè? Dat is nog wel even een dingetje wat we eigenlijk ook nog even moeten bespreken. Over die banden. Er gaan stemmen op om de banden van 2018 terug te halen. Want Pirelli heeft dit seizoen banden geïntroduceerd met die 0,4 mm dunner loopvlak.
Praten we over 0,4.
Ja, maar dat heeft toch, dat maakt toch een verschil. En die hebben vorig jaar hebben ze die bij 3 races getest. Onder andere Barcelona, maar ook op Silverstone. En nog een derde, volgens mij de Franse Grand Prix. En dat zij zeggen allemaal dat het allemaal in het voordeel van Mercedes werkt. Want Mercedes had heel veel last van overhitting van de achterbanden. En met dit type banden, en Pirelli wilde daar ook vanaf, is dat weg. En nu krijgen juist Red Bull en Ferrari krijgen hun banden niet meer goed op temperatuur. En Mercedes heeft nu banden die heel goed bij een auto passen. Dat is
toch ook gewoon geluk? Anders was het omgekeerd.
Hoe bedoel je geluk?
Er wordt nu gesuggereerd door Ferrari en Red Bull dat deze banden juist zijn weer gemaakt om Mercedes dan weer
Maar goed, anders had Ferrari een
Red Bull. Ik snap wat je bedoelt. Het gaat er meer om dat, ik denk, dat is gewoon mijn de analyse van dit gebeuren, dat Pirelli niet wil dat een van de topteams hele grote problemen heeft met de banden, qua overhitting.
Maar dat is goed voor de dag komen.
Nou ja, dat is natuurlijk publicitair technisch niet zo heel goed.
Ja.
Dus en Mercedes klaagde daar ook heel veel over. Dus ze hebben iets gedaan om dat op te lossen. Alleen het nadeel voor ons als kijkers is dat Mercedes daarmee in de kaart werd gespeeld. Dat zag je al vorig jaar in Barcelona bij die Grand Prix. Dat die banden er opeens waren. En Mercedes was opeens niet meer bij te houden. Terwijl Ferrari normaal gesproken, tenminste in dat seizoen eigenlijk best wel lekker ging vorig jaar. En dit seizoen is het ligt veel meer aan die banden dan we tot nu toe hebben gedacht. Punt is dus dat Ferrari en Red Bull nu willen dat die banden van vorig jaar gewoon terugkomen. Daarvoor moeten ze een ruime meerderheid hebben onder het team. Ze moeten 7 teams zijn uiteindelijk die dat willen.
Nou ja, goed, als alleen Mercedes niet wil. En hoeveel Mercedes motoren zijn er in de andere teams?
Nog twee.
Dus
Racing Point en Williams.
Dan
zou het kunnen. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Want als de banden van vorig jaar inderdaad terugkomen, dan heeft Mercedes misschien wel een probleempje.
Ja. Maar is dit ook weer niet... Ik denk weer dat dit gaat weer heel lang duren. Ben ik dan wel weer.
Nou ja, Mercedes gaat natuurlijk alles aan doen om dit te trainen.
Ja, precies. Dat is ook weer zeker. Typisch Formule 1 dat het dat duurt en duurt.
Ja.
Ja.
Dan gaan we naar volgende week, wil ik zeggen. Over 2 weken eventjes een kleine voorbeschouwing op Frankrijk. Voordat we heel ver uit de tijd lopen. Wie gaat daar? Wie heeft de beste auto voor het circuit?
Mercedes.
Paul Ricard? Mercedes.
Ja, tuurlijk. Ja.
Van Patrick, Mercedes?
Ik ben bang van wel, ja.
Ja. Ja, kijk, er is wel een lang rechtstuk met een chicane tussenin. Mm-hmm. Daar kan Ferrari wel het vermogen opengooien, maar er zijn te veel bochten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, je zag gewoon in Canada al dat Mercedes op de rechtstukken eigenlijk niets te vertellen had, maar dan zoveel beter zijn in de bochten dat het toch een hele snelle auto en competitief zijn. En vooral op die harde band waren ze gewoon sneller dan Ferrari.
En Renault op de thuisbasis?
Ja, die komen met een hele grote update. Dus daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Die schijnen met een soort van halve B-auto te komen. Dus,
een halve B-auto?
Ja, een B-auto impliceert eigenlijk een soort van compleet doorontwikkelde versie. Dus een soort van nieuwe, vernieuwde versie. En daar hangt het tegenaan.
Dat klonk wat anders.
Het hele seizoen al lopen ze te roepen van nou, in Frankrijk, dan
gaat het gebeuren.
En dan mogen jullie pas echt zeggen wat jullie van ons vinden. En dan spreken we elkaar nog.
Nou, Red Bull Racing, eat your heart out. Ik hoop dat zij ergens een antwoord weten te vinden. Want ja... Nog een keer voorbij.
Ja, maar dat zo snel gaat dat niet. Dat kan me niet voorstellen.
Joost Nederpelt, we schrijven het op, hè? 10 juni 2019.
Ja, ja. Nee, Red Bull eindigt dit seizoen gewoon voor Renault in de eindstand, hoor. En Verstappen ook. Ja.
Denk het ook.
Oké. Dan rest mij nog te zeggen om mee te doen aan het GP-spel. Hebben jullie gekeken hoeveel jullie zijn geworden?
Nou, ik ben überhaupt vergeten mijn team in te vullen.
Dus. Ja, ik geloof er helemaal niks van.
Was je internet uitgevallen?
Nee, ik ben het gewoon vergeten.
Oké.
Jij scoort hartstikke goed.
Nou, deze ronde dan was ik tweede, maar op algemeen sta ik volgens mij iets van tiende nu.
Nog steeds hoger dan in Joost en ik, hoor.
Ja, dat is dan wel weer waar, gelukkig. Daan Smink die doet ook mee, die staat volgens mij weer hoger dan mij.
Daan Smink, P5, ja.
P5, nou doet die lekker. Doe thuis ook mee, nu.nl/gpspel. Kan je fantastische leuke prijzen winnen, bijvoorbeeld of een race naar, of een reis naar een race, moet ik zeggen. Of kleinere prijzen, zoals lekker een slipcursus. Super vet ook. Hebben jullie dat ooit gedaan?
Ja. Ja. Fantastisch.
Moeite waard?
Ja,
zeker. Ja, zie je. Ja. Meedoen dus. nu.nl/gpspel. Volgende week, over 2 weken zeg ik het weer. Over 2 weken zijn we er dus weer met de race van Frankrijk.
Ja.
En dan zien we dus waarschijnlijk Mercedes aan de leiding.
Ja.
Denk het ook.
Nou ja, goed. Eerst zien dan geloven. Tot over 2 weken. Yo. Dit was de Boordradio. Yo.